Gemeente, na de wet van de Heere God zingen we uit dezezelfde psalm, vers 3 en vers 4. Uw goede tierenheid, die zich al onverspreid is, talentijd voor mijn gezicht. En ook het vierde vers. Hij die vol ijdelheid een spoorloos leven leidt, wordt met mijn vriendschap niet vereerd. Psalm 26, vers 3 en vers 4. Stellen wij ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, onnodig en ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden en ook volkomen heeft vervuld, heeft deze wet voor ons samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, de eerste schriftlezing voor vanmorgen is uit Johannes 14. En we lezen vanaf vers 15. Johannes 14 vanaf vers 15. En de tweede schriftlezing vindt u in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16 en daar lezen we vanaf vers 13. 1 Korinthe 16 vanaf vers 13 zometeen, maar nu eerst Johannes 14 vanaf vers 15. En daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het. Die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Maar wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb: ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden omdat ik gezegd heb: ik ga heen naar de Vader. Want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover gemeente de eerste schriftlezing. Dan nu 1 Korinthe 16 vanaf vers 13. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. 1 Korinthe 16 vanaf vers 13. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. Wees manmoedig. Wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïe is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt en aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want ze hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Want ze hebben mijn geest verkwikt en die van u, herken zulke mensen dan. U groeten de gemeente van Azië. In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha, de genade van de Heer Jezus Christus, zij met u. Mijn liefde zij met u allen, in Christus Jezus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte en wel in vers 22. 22a. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Dat is de tekst voor vanmorgen, voor de voorbereidingsdienst van het heiligavondmaal. Dan hoop ik volgende week in de bediening stil te staan bij dat woord Maranatha. En in de nabetrachting hopen we dan stil te staan bij vers 23 en 24. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. En mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Tot zover dan ook de tekst voor de preek. Gemeente, wij willen gaan bidden, willen voorbeden doen. We denken daarbij nog aan de nabestaanden van mevrouw Aaf Plug, die van de week begraven is. En we denken ook aan de zieken. Laten we samen het aangezicht van de Heer God zoeken in het gebed. Laten we bidden. O grote God, u die liefde bent. U bent het Heere die ons vanmorgen hier weer bij elkaar roept en bij elkaar brengt. Wat een wonder, Heere, dat dat zo is. En dat wij hier als gemeente voor uw heilig aangezicht mogen komen. En Heere, dan zegt u het tegen ons. Geef mij nu alles wat je bezighoudt. Want ik aanschouw de moeite en het verdriet, omdat u het in mijn hand geeft. En Heere, zo mogen we vanmorgen ook komen. Met alles wat ons inderdaad bezet. Met de zorgen die er kunnen zijn. Met de vreugden die er ook kunnen zijn. Met de dankbaarheid van ons hart. Met de liefde tot u. Heere, ook met onze twijfels. Ook met onze aanvechtingen. Ook met onze onverschilligheid. We leggen alles voor u neer, Heere. En we komen bij u en we zeggen, Heere, ziet u het vanmorgen aan. En strekt u uw handen over ons uit. En werk met uw geest in ons hart door uw woord, Heere. Mag uw woord het in ons leven voor het zeggen krijgen. Dat u het zelf voor ons voor het zeggen krijgt. En dat wij de Heer Jezus lief krijgen. En doorgaans steeds liever krijgen. Heere, wilt u daar vanmorgen ook de prediking voor gebruiken. Ons dichter naar u toetrekken. Ook als het een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal is. Heere, dan weet u ook hoe we daaronder zijn. En wat we dan denken daarbij. Of we daarmee worstelen, of dat het heel ver van ons afstaat. Of dat we er juist naar verlangen, naar uitzien. Heere, u weet het. En wilt u het maar zo maken. Dat we er inderdaad als gemeente, maar ook persoonlijk, naar uit zullen zien en naar zullen verlangen. Dat we verlangen naar de Heer Jezus. En naar zijn komst. Want uw komst, Heer Jezus, is het die ons heilvol maakt. Heere, zo komen we bij u. En zo bidden we u voor de zieken. We denken aan mevrouw Pieters in de hospice. Wilt u haar gedenken, Heere? Wilt u haar zegenen? Wilt u haar nabij zijn? Dat ze mag merken dat u de God bent die geen land is van uiterste duisternis, maar die van zich laat merken. Door uw woord en geest, Heere, dan bidden we dat ook voor anderen die ziek zijn in de gemeente, maar ook familieleden van gemeenteleden die ziek zijn. Heren, dan kunnen we daar zo mee bezet zijn. Denk aan de zus van Diaken Gerritsen. Heren, God, wat is het moeilijk als we geliefden moeten gaan verliezen. Wilt u maar genade geven. Heren, ook andere familieleden die soms zo dicht bij ons staan en die we zien lijden, die ziekten hebben. Ach, Heere, wilt u zelf daarin dan ook alles geven wat nodig is. En bovenal dat ook al die kruisen in ons leven ons dichter bij u brengen. Heere, dan willen we u bidden voor de rouwdragende familie. Voor hen die ook mevrouw Plug naar het graf moesten brengen deze week. We stonden aan de geopende groeven. Heere, als we daar een tante en ook een lieve vriendin begraven hebben, Heere, ook een lief gemeentelid, een biddend gemeentelid. Heere, dan willen we u bidden, wilt u zelf maar in de wonden die er zijn en in het afscheid wat we moesten nemen, wilt u zelf daar maar troost in geven. En Heere, dat willen we bidden voor alle rouwdragenden. Zij die langere tijd geleden of kortere tijd geleden een zwaar verlies geleden hebben van een man of een vrouw of een kind, een vader of moeder. Heere God, wat kunnen wonden soms pijn blijven doen? Wat kunnen ze soms weer opengaan? En Heere, wilt u daar dan maar uw troost ook inschenken? Dat we mogen merken dat we er niet alleen voor staan, maar dat u het bent die ons kracht geeft. Heere, zo bidden we u voor allen met zorgen en noden in het leven, in familieverband of op welke manier dan ook. O Heere, wilt dan toch ook alles schenken wat nodig is. Heere, bovenal afhankelijkheid van u en dat we naar op mogen zien naar u, de levende God, en het van u zullen verwachten, Heere. Want u laat niet in de steek degene die het van u verwachten. En daar spreken wij u vanmorgen ook op aan, op uw eigen beloftewoord. Roep mij aan in de nood, ik zal u eruit helpen. Dat hebt u toch gezegd, Heere. Wie u aanroept in de nood, die vindt ook uw gunst oneindig groot. En Heere, zo mogen we dan alles bij u brengen. Heere, dan willen wij u ook bidden voor alles in de wereld. Daar is zoveel. Daar gebeurt zoveel. En we bidden u, wilt u wereldleiders wijsheid geven? Wilt u zijn op plaatsen waar oorlog is, waar honger is, waar epidemieën zijn, waar branden zijn? Heere God, er is zoveel nood. En we leven buiten het paradijs. Daar worden we iedere dag weer mee geconfronteerd. In ons eigen leven en in alles wat er op ons afkomt vanuit de media. Heere, wij bidden u zo voor onze gaven die we mogen geven. We willen ook aan u opdragen het besluit wat de kerkenraad heeft genomen over het zingen in de eredienst. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen. En mag uw gunst daarop rusten, Heere. Sommige gemeenteleden zullen het misschien te ver vinden gaan, anderen niet ver genoeg. Maar hoe dat ook is, wilt u ons liefde geven. Tot u en tot elkaar. En dat we elkaar daar ook vinden. In en bij uw woord, Heere. Heere, zo mogen wij u bidden en vragen. En u opdragen alles wat nodig is. We willen u ook danken voor de synode deze week, Heere. Gelukkig werd de kerkorde niet aangepast. Er werd wel een lezenregel gegeven. Heere, we bidden, mag onze kerk terugkomen bij u en bij uw heilig woord. Geef, Heere, dat in ons, onze kerk, onze gemeente, maar heel onze kerk mag gebeuren wat u wil. Dat niet wij mensen op de troon gaan zitten, maar dat Christus koning is van zijn kerk. En dat hij de kroonjuwelen die hem ontroofd zijn, dat hij die terugkrijgt. Heere, daar bidden we om. En we vragen u zo, geef ons alles wat nodig is, om Jezus wil, tot verheerlijking van uw naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. Voor de diaconie plaatselijk, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En wij gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 45, vers 1, vers 5 en vers 6. Psalm 45, een psalm die ook over de Heer Jezus gaat. Hij is die koning over wie gezongen wordt. En in vers 5 en vers 6 gaat het dan ook over de dochter die aangesproken wordt. En dan wordt er tegen haar gezegd: hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. En die dochter, dat is de gemeente van de Heere. Dat is de kerk van God die aangesproken wordt en die opgeroepen wordt om alles wat dierbaar en beminnenswaardig leek, wat kostbaar was en waar je liefde toe had, om dat los te laten omwille van de koning. En dan zal de vorst, de koning, ook van al uw schoon getuigen, wat hij zelf gewerkt heeft in het hart. En zo zingen we dan Psalm 45, vers 1, 5 en 6. Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Gemeente, wat een heftige tekst. Vindt u ook niet? Vind jij niet? In ieder geval kwam deze tekst van de week bij mij even keihard binnen. En misschien komt die vanmorgen ook wel heel hard binnen bij iemand. Soms heb je dat wel eens, hè, met van die teksten in de Bijbel die zo scherp zijn en die je zo hard kunnen raken. Zo hard dat je als het ware even staat te tollen op je benen. Hebt u dat ook wel eens? Een tekst die binnenkomt en die je heen en weer schudt. Want het is toch ontzettend heftig wat Paulus hier zegt. Wie de Heer Jezus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. En hoeveel mensen zijn er wel niet in de wereld die de Heer Jezus niet lief hebben? Nou, er zijn er nogal wat hele brave, lieve, keurige mensen. Mensen waar je misschien ook nog heel veel van houdt. Paulus, hoe kun je dit toch schrijven? Is dit niet onverdraagzaam? Is dit niet haast onmenselijk om dit te zeggen? Over al die mensen hier in Noordwijk, in de Bollestreek, en misschien wel familieleden van ons die niet geloven. En als je aan ze vraagt, heb je de Heer Jezus lief? Ja, als ze eerlijk zijn, dan moeten ze zeggen, nee, eigenlijk niet. Nou, gemeente, laten we onszelf vanmorgen maar meteen die vraag stellen. Heb jij de Heer Jezus lief? Wat is jouw antwoord? Want een wonder als je ja mag zeggen, maar wat erg als je nee moet zeggen. Want dan schrijft Paulus, als je de Heer Jezus niet lief hebt, laat die dan vervloekt zijn. Paulus had dat nou niet een schepje minder gekund misschien. Paulus had je niet andere woord kunnen kiezen of zo. Had je niet kunnen zeggen, wie de Heer Jezus niet lief heeft, die is verloren. Of die is zonder God of zo. Dan vervloekt, dat klinkt zo hard. Maar gemeente, als ik die vraag opwerp, dan weet ik eigenlijk zelf het antwoord wel. En dan weet ik wel wat Paulus zou zeggen. Want dan zou hij tegen ons zeggen vanmorgen, maar weet je dan niet? Weet je dan niet hoe erg het is als iemand de Heer Jezus niet lief heeft? Dat is verschrikkelijk, want de Heer Jezus, die is toch al onze liefde waard. Wie hem niet lief heeft, laat hem of haar vervloekt zijn. En gemeente, als wij daar moeite mee hebben, hoe komt dat dan? Misschien omdat wij zelf geen liefde tot de Heer Jezus hebben. Want Paulus die zegt dit uit liefde tot de Heer Jezus. Hij kan gewoon de gedachte niet verdragen dat er iemand zou zijn in de gemeente van Korinthe aan wie hij schrijft, die de Heer Jezus niet lief heeft. Onverdraaglijk. En daarom die scherpe woorden. Achter deze scherpe uitdrukking, gemeente, moeten wij liefde proeven. Want die liefde ligt daarachter. Liefde tot de Heer Jezus. Tot de Heer Jezus zelf, maar ook liefde tot de mensen in Korinthe. Paulus die laat merken hoe ernstig het is. Als iemand Christus niet lief heeft, zo ernstig dat hij of zij vervloekt moet zijn. Dat wil zeggen dat het ongenoegen van God hem of haar moet treffen. En dat de straffen van God hem of haar moeten treffen. Dat is wat je te wachten staat. Wat je te wachten moet staan als je de Heer Jezus niet lief hebt. Paulus is niet onduidelijk welke gevolgen het heeft. Als je zonder liefde tot de Heer Jezus bent. En dan zijn er dus maar twee mogelijkheden ook, hè, gemeente, vanmorgen. Of we hebben de Heer Jezus lief, of we hebben hem niet lief. Tussenweg is er niet. Dit is het allesbeslissende in ons leven. Dit maakt het verschil tussen vervloekt zijn en gezegend zijn. En dat voor eeuwig. Heb je de Heer Jezus Christus lief of niet? Die vraag komt op ons af. Gemeente, dat is ook de vraag waarop wij ons moeten onderzoeken in een week van voorbereiding op het avondmaal. heb ik de Heer Jezus lief? Als je ja zegt, wat staat dan nog in de weg om aan tafelmaal te komen? Als je nee zegt, ja, dan kun je er niet aan. Maar wat een radicale prediker is die Paulus toch, hè? Wat een radicale boodschap brengt hij. Ja, zo radicaal moet ik dan vanmorgen ook preken. En moet iedere prediker prediken. Kijk, het is natuurlijk maar het gemakkelijkst om een beetje om zulke teksten heen te gaan en de scherpe kantjes maar een beetje weg te laten. Om te preken over de liefde van God en God houdt van ons allemaal. En dan laten we de toren van God laten we maar buiten beschouwing. Ik preek liever over de liefde dan over de toren, gemeente. Maar ik moet trouw zijn aan mijn roeping, ook vanmorgen. Eerlijk zijn, ook naar u toe. Gemeente, als ik dat niet zou zijn, dan zou dat liefdeloos zijn. Om niet te waarschuwen voor de gevaren die er zijn als een peuter of een kleuter. Hè? Als die de keukenlaar opendoet. En u zult dat natuurlijk, u hebt dat natuurlijk als u een peuter of een kleuter in huis hebt. Hebt u dat hopelijk goed beveiligd of hebt u daar de messen niet liggen. Maar stel dat je nou hele scherpe messen hebt liggen in een keukenlaar. En die peuter die doet dat open en die pakt zo'n mes uit de keukenlaar. Ik heb een vriend in Veenendaal, die heeft dat ooit gedaan toen hij 4 was. En die liep met zo'n enorm groot scherp mes in zijn hand. Liep hij naar zijn moeder toe, nijen, snijden. Ja, nou dan zeg je niet, dan schrik je als ouder natuurlijk. En dan zeg je niet, dan aai je hem niet over zijn hoofd en zeg je, ach, lief, ben je toch lief aan het spelen. Nee, dan pak je dat mes af. Nou gemeente, niet waarschuwen voor gevaren, dat is liefdeloos. Gemeente, daar moet u ook op letten hoor, als u naar een preek luistert. Of een predikant u waarschuwt en u eerlijk behandelt. Of er 2 wegen worden gepreekt. Zult u daarop letten of u ook aangezet wordt tot zelfonderzoek in de prediking? Durven wij nog te zeggen wat Paulus hier zegt? Als wij dit niet meer zeggen, dan hebben we niks meer te zeggen. Dan heb je geen boodschap meer. Want dan kun je ook wel op een andere manier zalig worden, buiten Christus om. Maar dat kan nou juist niet. Dan is de kerk weg. Paulus schrijft deze waarschuwing aan het einde van zijn brief op. Waarom? Dat is toch wel heel vreemd, hè, gemeente, dat je die waarschuwing zo vindt aan het einde van zo'n brief. Als een soort enorme nabrander. He, Paulus heeft al heel veel hoofdstukken geschreven. En dan lijkt het wel alsof hij het meest wezenlijke tot het laatst bewaard heeft. Hoe is dat gegaan? Nou, jongens en meisjes, in gedachten zie ik Paulus voor me. En Paulus die schrijft deze brief aan de Korintiërs. Ja, hij schrijft niet zelf. Nee, er is iemand die aan een tafel zit met een schrijfstift in zijn hand. En een stuk papieren of perkament. Zeg maar pen en papier. Misschien was het Silvanus wel. En Paulus die staat daarbij of die loopt ernaast en die dicteert deze brief. Net zoals dat je een dictee op school kunt krijgen. En de meester die dicteert zinnen en jij schrijft het op. En Paulus die heeft ondertussen al 16 hoofdstukken bijna gedicteerd. Hij heeft al heel veel gezegd. En nu komt hij aan het einde van de brief nog even de groeten doen, want hij was laatst nog bij Aquila en Priscilla. En die had hij verteld, nou ik ben bezig met een brief aan de Korintiërs te schrijven. En toen hadden ze tegen hem gezegd, nou Paulus, maar doe ze ook de groeten van ons hoor, want wij zijn er ook wel eens geweest. En dat hadden ze op zijn hart gedrukt. En daarom, nou dan schrijft hij hè, nog, dan zegt hij, dan dicteert hij nog in de Here, groeten nu hartelijk Aquila en Priscilla. Met de gemeente in hun huis, u groeten al de broeders, groet elkaar met een heilige kus. En dan zegt Paulus tegen zijn helper, mag ik nou nog even zelf? Laat mij nou zelf nog even mijn handtekening zetten onder deze brief. En zijn helper staat op en Paulus gaat zitten en hij neemt zelf de schrijfstift in handen. En dan schrijft hij een eigenhandige groet van mij, Paulus, Als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Punt. Paulus zet zijn handtekening onder die brief om te laten zien dat die brief echt van hem is. En als hij dan de pen in handen heeft, dan wil Paulus dit toch ook nog kwijt. En gemeente, ik denk dat hier tevoorschijn komt waar Paulus zich die hele brief door zorgen over heeft gemaakt. Paulus maakt zich zorgen. Hebben de gemeenteleden in Korinthe de Heer Jezus wel echt lief? En gemeente, het is niet zo vreemd dat Paulus daaraan twijfelt en dat hij zich daar zorgen over maakt. Als je weet welke misstanden er allemaal waren daar in de gemeente van Korinthe. Ze waren onderling verdeeld. Groepjes waren er in de gemeente. En de een die vond dit en de ander vond dat. En de een die voelde zich veel beter dan de ander, want hij had veel meer gaven en zo. En alsof dat nog niet genoeg was, waren er ook allerlei problemen rondom de levenswandel van gemeenteleden. Drankmisbruik, ontsporingen op seksueel gebied, gemeenteleden die er maar op los leefden. En ook rondom het avondmaal allerlei problemen en dwalingen in de leer. Er waren zelfs mensen die de lichamelijke opstanding van de doden op de jongste dag loochenden. Nou, gemeente, geen wonder dat Paulus zich zorgen maakt. En geen wonder dat hij zich afvraagt, hebben jullie de Heer Jezus wel echt lief? Want als je hem werkelijk lief hebt, ja, dan zul je toch ook leven zoals hij van je vraagt. En gemeente, daarom die harde, maar toch ook liefdevolle woorden van onze tekst. Paulus die schrijft niet aan mensen die buiten de gemeente staan. Nee, hij schrijft aan gemeenteleden. Hij zegt tegen hen, onderzoek jezelf er eens op. Of je de Heer Jezus echt lief hebt. En als dat nog niet zo is, bekeer je dan. En heb hem lief. De gemeente, eigenlijk heel opmerkelijk hè, dat Paulus zo scherp die vraag neerlegt bij zijn lezers. Want die mensen daar in Korinthe, wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren geen christenen van de derde of van de vierde generatie. Dat waren christenen van de eerste generatie. Mensen die uit het heidendom tot bekering waren gekomen. Niet als kind gedoopt en opgegroeid bij het geloof, maar heel bewust tot geloof gekomen. En lid geworden van de gemeente van Christus. Nou, dan zou je toch denken, daar ga je ervoor, daar ga je er echt voor. En dan heb je de Heer Jezus toch met heel je hart en met heel je ziel lief. En Paulus heeft er zorgen over, gezien de levensuiting. Gezien wat er aan de hand is daar in de gemeente. Ja, want bij het liefhebben van de Heer Jezus hoort dat je zijn geboden doet. De gemeente, daarom hebben we ook Johannes 14 gelezen. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 14? Bijvoorbeeld in vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Liefde tot de Heer Jezus, dat is niet dat je een fijn of een warm gevoel krijgt bij de dingen van God en Christus. Dat hoort er wel bij en dat is natuurlijk heel mooi en er is ook helemaal niks mis mee. Maar als er alleen maar wat warme gevoelens zijn, dan is dat wel te weinig. Liefde in de Bijbel, dat heeft te maken met onze wil, met toewijding, met wat het doel is in je leven. Echte liefde tot de Heer Jezus, dat kan er ook alleen zijn door het geloof in hem. Liefde die gaat samen met verwondering. Verwondering. Dat hij jou heeft opgezocht. Dat hij u heeft opgezocht. En nog opzoekt. In je schuld en in je verlorenheid voor God. Wat een wonder dat de Heer Jezus naar mij omkeek. En als je daar iets van weet in je leven, dan is dat zo kostbaar. En dan is hij zo kostbaar. Dan kun je ook helemaal niet meer zonder hem. Dan heb je hem zo nodig. Hij is de enige die mij kan onderwijzen. Hij is de enige door wie ik weer bij God kan komen. Hij is de enige die mij met God kan verzoenen. Die mijn schuld en zonde weg kan nemen. Dan heb je liefde tot hem en dan wil je dat hij de basis in je leven. Die mij geboden heeft en die in acht neemt. Die is het. Die mij lief heeft. Dat is het kenmerk van echte liefde tot de Heer Jezus. Dat je doet wat hij zegt. Volmaakt? Nee. Nooit volmaakt, helaas. Maar je wil wel naar zijn woorden luisteren en je wil ze wel onderzoeken en je probeert ze in je hart te bewaren. En je probeert er toch mee bezig te zijn en je wil er ook mee bezig zijn. Gemeente, doen we dat ook? Voor onszelf en met anderen. Ik ben zo dankbaar dat we zoveel Bijbelkringen hebben in onze gemeente. Daar ben ik echt blij mee. De Bijbel lezen en die bestuderen. Niet alleen om je hoofd te vullen met kennis, hoewel dat ook belangrijk is. Je kunt niet geloven zonder kennis. Wie mij geboden heeft, zegt de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat je ze kent. Ken je ze? Wil je ze kennen? Gaat je hart daar naar uit? Als je liefde hebt tot de Heer Jezus, dan honger je naar hem. Maar dan honger je ook naar kennis van hem. Dan honger je ook naar kennis van het woord, van zijn woord. Dan zul je dat zoeken. Dan zoek je het ook waar het te vinden is. In het woord en hier in de kerk waar het woord verkondigd wordt. En dan hoor je in de Bijbel de stem van de Heer Jezus. De schapen horen mijn stem. Hoor, dat is de stem van mijn liefst. Als je de Heer Jezus lief hebt, heb je zijn woorden lief. En dan wil je de woorden ook in de praktijk van het leven toepassen. Jezus lief hebben, dat is buigen voor zijn woord. Ook als het woord tegen mij ingaat. Als er dingen naar voren komen in de Bijbel waar ik het helemaal niet mee eens ben. Gaat het daar niet heel vaak mis? Dat we de Bijbel buiten werking zetten. En dan zeggen we, ja, maar daar heb ik toch wel moeite mee. En ik denk dit en ik denk dat. Gemeente, het gaat erom wat zegt God. Wat zegt de Heer Jezus? Wat zegt de Heilige Geest in het woord? Wij moeten in het woord gegronde christenen zijn, gemeente. En de Heer Jezus zegt ook, wie mij niet lief heeft, die neemt mijn woorden niet in acht. Dat is het kenmerk van de Heer Jezus, niet lief hebben. Dat je slordig met het woord omgaat. Dat je denkt, nou, die Bijbel, die heb ik nou 3 dagen niet gelezen. Nou ja, daar kan ik toch wel een keer weer inkijken. Nou, ik heb een vers gelezen, goed, dat was het weer. Slordig met het woord omgaan. Slordig met de kerkgang omgaan. Dat je heel makkelijk kan zonder hem in de praktijk van je leven. Dat je nog voor jezelf leeft. Die mijn woord niet in acht neemt. Gemeente, heb jij de Heer Jezus lief? Is dat een makkelijke vraag voor je of is dat misschien een hele moeilijke vraag voor je? Het is genade als je ja mag zeggen, ik heb hem hartelijk lief. Als je dat kan vertellen hoe je de Heer Jezus lief hebt gekregen in je leven. Dat kan in één keer gebeurd zijn, dat kan langzamerhand zo gewerkt zijn. Maar je hebt hem lief gekregen. En vanuit onszelf hebben we de Heer Jezus niet lief. En dan zien we geen heerlijkheid in hem en geen schoonheid. Het is erg om te zeggen. Is dat schuld, gemeente? Als dat nou nog niet zo is, hè? Als je nou eerlijk zegt, ja, maar ja, als u dat zo vraagt, dan moet ik gewoon eerlijk, heel eerlijk bekennen dat ik de Heer Jezus niet lief heb. Dat is erg. Weet u wat u dan maar moet zeggen? Dan moet u maar zeggen, Heere God, nu hebt u een zoon en u laat mij elke zondag die zoon preken. En nou heb ik nog nooit heerlijkheid in hem gezien. En nou heb ik hem nog niet lief gekregen. Heere, opent u mijn ogen voor hem. Gemeente, ook als je wel heerlijkheid in hem gezien hebt, dan moet je dat soms ook weer bidden. Hè? Heere, open opnieuw mijn ogen. En mag ik weer opnieuw heerlijkheid in hem zien. Het is zo koud geworden in mijn hart. Liefde tot de Heer Jezus. Als het er niet is, gemeente, dan is het schuld voor God. Als het er wel is, dan is het genade. En het gaat er dus ook niet om dat we nou onszelf gaan opwerken en een beetje gaan oppeppen en gaan mijn best doen en nee. Leren leven van genade. Wat God in Christus schenkt en aanbiedt. En dat je jezelf uitleert leveren als een ter dood veroordeeld mens om nou te leven uit de dood van Christus en uit zijn opstanding. Gemeente, doen we dat. Dat je, ja, zo zei ze dat vroeger, hè, het is een beetje een ouderwetse uitdrukking misschien, maar dat je je laat zakken en zinken op het werk van de Heer Jezus alleen. Overgave. Of handhaven we onszelf tegen de Heer. Wat een wonder als je zicht krijgt op de Heer Jezus, zoals hij door God geschonken is, aangeboden wordt. Want de Heer Jezus laat zichzelf zien in de prediking van het woord, in de Bijbel. En het is de Heilige Geest die je ogen opent en die geloof en liefde in je hart geeft, zodat je naar hem toegetrokken wordt. En God de Vader die wijst in de prediking op zijn zoon en die zegt het. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Meneer, wat een wonder. Als we zo door de Vader op de zoon gewezen worden, ja, dan krijg je hem toch lief. Dan wordt hij toch kostbaar voor je. Kunt u dat ontkennen? Kun jij dat ontkennen dat hij kostbaar voor je geworden is? Durft u te ontkennen dat je hem lief hebt? Van harte hoop ik dat u dat gewoon niet durft. Het kan wel zijn dat u zegt, hè, ja, ik kan het niet ontkennen, ik durf het niet te ontkennen, maar ik durf ook niet hardop te zeggen dat het zo is. Het kan zijn dat je daar zo weinig helderheid in hebt. En dat het misschien wel een strijd is om belijdenis te doen. En om aan het avondmaal te gaan. Het niet durven ontkennen, maar het ook niet hardop durven zeggen. Hoe bent u daaronder dan, als dat zo is? Kunt u daar gerust mee verder leven? Nee toch, hoop ik. Heeft de Heer Jezus er geen recht op dat u volgende week hier aan de tafel zijn naam belijdt? Laat het dus nood worden in jouw leven, in uw leven. En misschien zegt een ander, ja, ik kan het inderdaad ook niet ontkennen. En er is wel liefde tot de Heer Jezus in mijn hart, maar dat is maar zo klein. En ik twijfel daar nog zo aan, het is zo zwak. Had ik maar meer liefde, was mijn liefde maar groter en veel groter. En dan was mijn leven ook wel beter en heiliger. Heb je daar echt last van? Heb je daar verdriet van? Nou, dan moet u niet wegblijven van het avondmaal, hoor, volgende week. Want dan verlang je toch juist naar zijn nabijheid. Kom dan volgende week. Want juist aan het avondmaal, daar krijg je niet de tekenen van onze liefde tot hem, maar daar krijg je de tekenen van zijn liefde. En gemeente, er is niets wat de liefde tot Christus zo opwekt dan de tekenen van zijn liefde, de bewijzen van zijn liefde. Kom dan tot de tafel om versterkt te worden in de liefde tot hem. Om van hem en zijn werk te ontvangen. Brood en wijn, teken en zegel van zijn liefde. Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Dat grote wonder van wat hij wilde doen. Hij werd geboren in de nood en dood van ons leven. Om verzoening te doen. Hij ging de weg naar Golgotha. Om verloren schepselen op te gaan halen voor God. Gemeente, dat kostte hem alles. Alles heeft hij gegeven. Hij betaalt met het grootste offer wat er ooit gebracht is. Het offer van zijn leven. Zou je deze Jezus niet lief hebben? Zou je deze Jezus niet lief hebben? Dat kan toch niet? Wie zou er iets tegen kunnen hebben? Tegen deze middelaar. Wie zou er iets tegen kunnen hebben tegen zo'n God die zijn zoon geeft? Wie zou deze Jezus niet als koning over zijn leven uitroepen? Daar kan je toch niks tegen hebben? Gemeente, waar gaat het ons vanmorgen om? U, jou. Heb je Jezus lief? Heeft Jezus jouw hart? Het is vanmorgen ja of nee. En het is niet vrijblijvend. Wie hem niet lief heeft, die sluit zichzelf buiten. En dan blijf je onder de vloek. Maak je niet van hem af. Er zijn 1001 manieren om dat te doen, maar doe het niet. Zoek hem. Geloof in hem. Heb hem lief. Gemeente, de begrafenis deze week sloot De overdenking sloot ik af met dat eenvoudige versje van Ledeboer. Daar wil ik vanmorgen ook de preek mee afsluiten. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gemeente, laten wij antwoorden op de prediking met Psalm 97, vers 6. Psalm 97, vers 6. Gemeente, dan lezen wij ook het formulier om het heilig avondmaal te houden. En het eerste gedeelte daarvan, om ons voor te bereiden op het heilig avondmaal. En dat formulier dat luidt als volgt: geliefden in de Heer Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, en nadat hij gedankt had, in de nacht dat hij werd verraden, brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Omdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze, op de juiste manier beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Omdat hij een afkeer van zijn zonden heeft, zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken. Of hij de betrouwbare belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is, voortaan, met zijn hele leven, waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en gunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Alle dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostelen vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heer te onthouden. En we verkondigen hen dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, geen volkomen liefde hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte, ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken en laten we samen nog de Heere danken en bidden. Heere, zo was het een ernstige vraag die u aan ons hart legde, of wij de Heere Jezus lief hebben. Geef, Heere, dat er niemand onder ons zal zijn die nee zal zeggen. Dat wij, Heere, u lief hebben gekregen door genade. En in ieder geval zullen zoeken uw liefde hebben. En zullen zoeken u meer liefde hebben. Heer, wij bidden u om vergeving dat onze liefde zo klein is. En dat onze eigen liefde vaak nog zo groot is. Maar geef dat die eigen liefde zal sterven. Die oude mens. En dat u, Heer Jezus, meer en meer een gestalte in ons leven krijgt. Wilt u daarvoor ook deze week van voorbereiding gebruiken en dit avondmaal gebruiken om ons dichter bij u te brengen, Heren. Of om ons weer terug te brengen bij u als we misschien verdwaald zijn door alle dingen in dit leven die ons zo af kunnen leiden, die ons zo op dwaalsporen kunnen zetten ook. Ons hart gaat er maar altijd makkelijk in mee. Heren, dat we weer ons zullen bekeren en dat we ons weer zullen richten op u. En dat we dat de liefde tot u verlevendigd wordt vanuit de liefde van u. Ja, Heren, dat we meer en meer gaan zien in hem, uw lieve Zoon. Dat onze ogen op hem gericht worden en hij meer en meer heerlijkheid voor ons krijgt. En dan verbleekt toch alles van deze wereld. Ja, dan zal dat allemaal zijn glans verliezen. Bij de glans van de Heer Jezus. Heren, wij bidden u zo. Mag ons hart en leven door u getrokken, u liefhebben en beminnen. En mogen wij u beminnen, gelijk gij ons bemint. Heren, we danken u zo voor dit woord. We danken u voor het formulier. We danken u voor alles wat u ons gaf. En we bidden en vragen u, wees met ons deze week van voorbereiding. En geef ons een goede voorbereiding, Heren. Wie we ook zijn, want het woord en de oproep is tot ons allen gekomen vanmorgen. Geef dat er niemand is die zich ervan af zal maken. Zal zeggen, nou ja, ander keertje misschien. Wie weet komt er geen andere keer. Kan zomaar eeuwigheid zijn. Geef dat we er klaar voor zijn, Heren. En we bidden u om uw genade. En we bidden u om uw Heilige Geest. En we danken u voor alles wat u ons schonk en schenkt. We danken u bovenal voor uw Zoon. Om zijnent wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Psalm 73, vers 13 en 14. Psalm 73, het 13e en het 14e vers als onze slotzang. Gemeente, ik wijs u nog op het Censura Morum. Aanstaande donderdag om 19:30 is er gelegenheid tot Censura Morum. Om 20:00 is dan de samenkomst tot voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Die wordt tegenwoordig geleid door een ouderling of een diaken, dat kan ook. Dat wat betreft de agenda van deze week. Dan wil ik u toch ook nog even dit briefje wil ik toch ook nog even omhoog houden. U hebt dat allemaal gekregen. En het is niet zo goed voor mijn lijn, maar ik denk dat ik toch ook wel een paar ga bestellen. Dus voor Jetty, voor het goede doel. En dan wens ik u een hele goede voorbereidingsweek. En gaat u dan heen in vrede. Verheft uw hart tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u. En behoed u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.